Beste luisteraars van Radio Maria, uit het boek Zij diende de kerk, moeder Julia Verhagen en het ontluiken van de geestelijke familie het werk, van priester Herman Geisler, priester van de geestelijke familie het werk. Lezen we verder in het boek. Door bemiddeling van deken Gerard Herkens, die zelf in maart 1975 het heilig verbond sloot, kwam het echtpaar Cyril en Mia Oversteins uit Genk, België, in contact met het werk. Samen met de kinderen namen ze vele jaren deel aan de bezinningsdagen en andere activiteiten in Villers Notre-Dame. Dit echtpaar dat moeder Julia persoonlijk kende, voelde zich zeer aangetrokken door de roeping van het werk. Op 15 augustus 1975 waren ze dan ook het eerste echtpaar dat zich door een heilig verbond aansloot bij het werk als medewerkers. De genade van het verbond, de diepe vriendschap met moeder Julia en de samenwerking met de zusters hielpen hen bij de gelovige opvoeding van hun kinderen. Twee dochters, Harlinde en Relinde, traden later in bij het werk en werden zusters. Hun zoon Dominique trad ook in en werd permanent diaken. Na verloop van tijd groeide de groep van echtparen met het heilig verbond sterk aan. Ze waren afkomstig uit verschillende plaatsen in België. Dan komt er een foto van de familie Velder. Rond dezelfde tijd vond een soortgelijke ontwikkeling plaats in Oostenrijk. Reeds in 1965 hadden twee zusters enkele weken meegeholpen aan een kinderkamp in Au in het Bregenzerwald. In de daaropvolgende jaren reisden individuele zusters af en toe van Innsbruck naar het Bregenzerwald, Vorarlberg in Oostenrijk, om voor families die met de katholieke actie verbonden waren voordrachten te houden en hen in het geloof ook te sterken. Ze kwamen gewoonlijk bijeen in Beetzau bij Jozef en Annelies Velder. In 1971 was dit echtpaar ingegaan op een uitnodiging om samen met hun kinderen Villers Notre-Dame te bezoeken en het werk beter te leren kennen. Ze ontmoetten er moeder Julia en kregen bij het afscheid de zegen van vader Hillewaere. Op 1 mei 1974 kwam Anton Raats, een jonge huisvader uit Beetzau, tijdens zijn werk in Bos plotseling om het leven door een hartaanval. Zijn vrouw Germana, die achterbleef met twee kleine jongens, aanvaardde dit vol geloof in Gods ondoorgrondelijke raadsbesluiten en offerde haar lijden op voor de heiliging van de priesters. Annelies Velder ondersteunde haar en vertelde haar over de avondzegen. En deze verbondenheid gaf haar moed in haar groot leed. In het heilig jaar 1975 organiseerde het echtpaar Velder met Pinksteren een bedevaart naar Rome. Enkele bevriende gezinnen uit het Bregenzerwald namen er ook aan deel. De rondleidingen van de zusters op de heilige plaatsen en de ontmoetingen in de Piccola Casa, een centrum van het werk in Rome, gaven de mogelijkheid aan de pelgrims om het werk beter te leren kennen. De meeste deelnemers wilden zich aansluiten bij de kring van de avondzegen. Ze merkten dat er een hulp was om hun geloofsleven als teken in de wereld te verdiepen. Enkele voelden sterker aangetrokken tot het werk. Zo bezegelde het echtpaar Velder het heilig verbond in Innsbruck op 12 oktober 1975. Hun kinderen, Alois, Thomas en Christine, sloten zich later alle drie bij de gemeenschap aan. Op 16 mei 1976 engageerde ook Germana Raats zich in een heilig verbond als weduwe om als alleenstaande ouder gesterkt te worden door de band met het werk. Twee maanden later reisde pastoor Heider naar het Bregenzerwald. Hij zegende de huizen van Jozef en Annelies Velder en van Germana Raats. Met de toelating van de plaatselijke pastoor celebreerde hij de heilige mis in het kerkje van Reute, het oudste godshuis in het Bregenzerwald. Deze catacomben, zoals men de gezegende woning begon te noemen, van de met het werk verbonden personen, ontwikkelden zich tot ontmoetingsplaatsen met families die open stonden voor het werk en zochten naar steun op hun geloofsweg. De naam catacombe, die aan de medewerkers en hun woningen werd gegeven, betekende en betekent niet dat deze gedoopten zich uit de wereld zouden terugtrekken of zich zouden afsluiten voor ongunstige invloeden. Integendeel, zoals de eerste christenen het geloof beleefden en zuurdesem werden in een nog heidense samenleving, zo is het aan de catacomben om het geloof levendig te houden te midden van de moderne wereld in een geest van onderscheiding. Ze worden uitgenodigd om de liefde te beleven in het dagelijks leven en trouw te blijven aan de kerk, om het licht der wereld en het zout der aarde te zijn. In latere jaren schreef moeder Julia: de naam catacombe herinnert aan het geloof van de eerste christenen. Ze waren zich bewust van de kracht van het nieuwe verbond en wisten afstand te nemen van de mentaliteit van hun tijd. De naam catacombe betekent geleefde trouw in alle situaties van het leven. Hij herinnert aan de kracht van de eenheid in het geloof, die wij in onze tijd ook te leven hebben. Het leven van de catacomben moet een uitnodiging zijn om de leer van Christus en zijn kerk zuiver te bewaren. En dan volgt een hoofdstuk: samenwerking tussen zusters, priesters en leken. Toen zuster Maria Wagner in 1977 een paar maanden bij Germana Raats verbleef, groeide bij de catacomben en andere geïnteresseerde families het verlangen naar permanente begeleiding. Tegelijkertijd benaderde de pastoor van Beetzouw, deken Johannes Eiler, het werk met het verzoek om een pastoraal assistent en catechist. Ingaande op deze twee vragen werden zuster Els van Meer naar Beetzouw gezonden. Op 1 september 1977 begon ze officieel met haar dienst. Moeder Julia moedigde haar aan: begin met een durvend geloof, doe voort met een moedig vertrouwen en blijf inzetten met een dienende liefde. Door haar toegewijd werk droeg ze ertoe bij dat de parochie van Beetzouw weer tot leven kwam. Al spoedig sloten andere echtparen en alleenstaanden zich bij het werk aan als medewerkers. Het bezoek van moeder Julia, vergezeld door zuster Maria Catharina Strols en pater Philip Boys aan het Bregenzerwald van 13 tot 28 juli 1978, was voor deze families een grote vreugde. Ze verbleef in het huis van Germana Raats. Ze had de bovenste verdieping van haar nieuw huis verbouwd en richtte de mooie kamer, de allermooiste kamer, in als oratorium. Gedurende deze dagen vonden vele ontmoetingen plaats. Een aantal mensen wilden zich voortaan aansluiten bij de avondzegen. Andere echtparen, die al een tijdje op weg waren met het werk, werden medewerkers in het Heilig Verbond. Deken Eiler leerde moeder Julia persoonlijk kennen en zei: het is een wonder hoe God telkens weer mensen roept, begenadigde mensen die een lichtstraal zijn voor de Heilige Kerk. Moeder Julia was van mening dat de samenwerking tussen zusters, priesters en families een bron van geestelijke vruchtbaarheid was. Terugkijkend op haar verblijf in Vorarlberg, schreef ze op 15 augustus 1978 aan de zusters aldaar: hoe innig verheug ik mij over onze catacomben, die het op zich nemen om dit grote erfgoed van de apostelen samen met ons door onze tijd te dragen. Bedenk dat deze bereidwillige mensen in het gewone dagelijks leven ook met heel veel zaken geconfronteerd worden, maar door hun stille en toch trouwe voortgaan in het vervullen van hun plichten als christen, als gedoopte, als gehuwde, weduwe, of tot welke staat van leven ze ook behoren, zijn ze in staat veel te doen. En daarom wees zelf trouw en waakzaam in het voorwaarts gaan. Dit is zo belangrijk om één te worden, wat de groeikracht van de catacomben uitmaakt. Voor moeder Julia was het duidelijk dat deze ontwikkeling geheel in overeenstemming was met het charisma van het werk en dat deze nieuwe dimensie van de roeping tot uitdrukking bracht. Het is altijd de taak van het werk geweest zich in te zetten voor het herstel van het leven als familie. Dit geldt vooral voor de zorg naar de jonge generatie, de vaders en moeders van morgen, voor wie een echte familieleven al vreemd geworden is. De uitbreiding van het werk in het Bregenzerwald ging samen met de komst van een andere zuster in september 1978. Zuster Margarethe Binder ging Duits en godsdienst onderwijzen aan de middelbare school van Beetzau en hielp ook in de parochie. Twee andere zusters begonnen op 26 december van dat jaar in Schopernau met een dienst voor thuisverpleging en namen de kosterdienst over in de parochiekerk. En later kwamen er nog twee zusters om godsdienst te geven in verschillende scholen. Met grote dankbaarheid keek moeder Julia terug op de bloei van het werk in deze jaren en in heel wat verschillende landen. Bisschoppen, priesters en religieuzen, maar ook echtparen en families, ongehuwden, weduwen, weduwnaars, ze hadden een roeping tot het heilig verbond ervaren en hierop geantwoord. Zo werd duidelijk dat God het werk de bijzondere opdracht toevertrouwde om aan mensen met heel verschillende achtergronden een geestelijke thuis te bieden en te laten groeien in de eenheid en de medeverantwoordelijkheid voor de kerk. God heeft voorzien dat iedereen die geroepen is tot het werk een bouwsteen zou worden in zijn liefdesplan. Hoe meer men zich laat invoegen in dit plan, hoe meer men wordt tot een instrument. Iedereen in Vollarlberg, voor Alberg, zowel de priesters als families, hebben hun verantwoordelijkheid opgenomen en nemen ze nog op. Dit is een grote vreugde en de ware weg van de eenheid. Datgene wat God heeft gepland, moeten we samen beschermen en verzorgen. Van moeder Julia schreef, wat moeder Julia schreef over Vorarlberg gold ook voor de andere landen waar ze zich vanaf de jaren 70 een vruchtbare samenwerking ontwikkelde tussen zusters, priesters en leken. Het werd een zegen voor de grote familie van de kerk. Een belangrijke reis naar het Heilig Land. Uit het boek aangaande moeder Julia, zij diende de kerk. In de jaren 70 bleef moeder Julia reizen, ondanks haar lichamelijke zwakheid, die toenam. Ze soms ook lange tijd aan bed gekluisterd was en ziekenhuisopnames noodzakelijk werden. Het huis waar ze tot 1978 het grootste deel van haar tijd doorbracht, was Villers Notre-Dame. En van daaruit bezocht ze regelmatig de andere Belgische centra in Mignot en Remouchon. Bijna elk jaar reisde ze naar Rome of Innsbruck, dikwijls voor meerdere maanden. Nu en dan ging ze ook naar andere plaatsen waar het werk zich had gevestigd. Ze wist dat ze niet alleen geroepen was om voor de zusters te bidden, maar ook om hem in het dagelijks leven nabij te zijn en hen te begeleiden op de weg naar het charisma van het werk. Een reis naar het Heilig Land in de herfst van 1978 was een blijvende betekenis voor haar en voor de hele gemeenschap. Hoe was het werk daar terechtgekomen? Hoofdstukje Uitnodiging naar Jeruzalem. Op 7 april 1975 had paus Paulus VI een audiëntie verleend aan de deelnemers van het Newman-congres, dat georganiseerd was door de leden van het werk. Na deze ontmoeting met de opvolger van Petrus richtte pater Lambert van der Linden, de algemene econoom van de Witte Paters, zich tot zuster Maria Catharina. Hij vertelde haar met spijt in het hart dat de zusters Franciscanessen, die in Jeruzalem het huishouden deden voor de Witte Paters, onverwachts hun contract hadden opgezegd. Omdat pater van der Linden de inzet van de zusters van het werk in Rome kende en waardeerde, voegde hij daaraan toe: kom naar het Heilig Land en neem in de geest van uw charisme het huishouden over in ons huis in Jeruzalem. Opdat ze zich een beeld zouden kunnen vormen van deze eventuele opdracht, informeerden de zusters zich over het huis van de Witte Paters in het oude stadsgedeelte van Jeruzalem. In 1870 had de Franse regering een kerk uit de tijd van de kruisvaders, de Sint-Anna-kerk, aangeboden aan de stichter van de Witte Paters, kardinaal Charles Lavigerie. Omdat deze plaats volgens een oude traditie de geboorteplaats van Maria zou zijn, aanvaarden de Witte Paters de genereuze opdracht als een genereus geschenk. Naast de kerk, die prachtig gerestaureerd werd, werd een groot gebouw neergezet dat dienst deed als seminarie voor de Grieks-Katholieke kerk. Het was ook de woonplaats voor de plaatselijke gemeenschap van de Witte Paters. Na de Zesdaagse Oorlog in juni 1967 moest het priesterseminarie naar Libanon verhuizen. Het grote gebouw werd een bezinningscentrum voor de missionarissen van Afrika en andere belangstellenden. Deze konden ze er een bijbelcursus van 2 maanden volgen, de heilige plaatsen bezoeken en een 30-daagse retraite volgen. Het sprak de zusters erg aan om door hun praktische inzet en dienstbaarheid het universele missiewerk van de kerk te kunnen ondersteunen. Na overleg met de raad en met moeder Julia ging zuster Maria Catharina, de internationale verantwoordelijke van het werk, in op het voorstel om de Witte Paters te helpen. Zuster Lisette Ruys en zuster José Martens werden gevraagd om deze nieuwe opdracht aan te vatten. Moeder Julia schreef aan de beide zusters: ondoorgrondelijk zijn Gods raadsbesluiten. Hoe moeten wij hem thans loven en danken, omdat hij de weg bereid heeft naar dat land waar hij, onze Heer en Bruidegom, gewoond, geleefd, onderwezen, geleden, gestorven en verrezen is. Mogen Maria de onbevlekte ontvangene uw steun zijn iedere dag in het wel en wee. Wat een eer valt u beiden te beurt de wachters en stildienende bezielers te mogen zijn op haar geboortegrond. Volbreng uw opdracht in eenvoud, u heiligend voor de anderen naar haar voorbeeld. Om hen nog voor hun vertrek persoonlijk te kunnen ontmoeten, reisde moeder Julia naar Rome. Op 29 september 1975, vlak voor hun vertrek, gaf ze hun de volgende raad mee. Je weet dat u niet naar het Heilig Land gaat om aan de zijde van de Joodse of Palestijnse bevolking te staan. Je gaat als dochters van de universele kerk. Wees daarom open voor alle mensen die God met een oprecht hart zoeken, zowel onder de Joden als de Palestijnen. En daar staat er een mooie foto van zuster Lisette Ruys, moeder Julia, zuster José Martens voor het vertrek naar Jeruzalem. 1975. De nieuwe opdracht in een vreemde omgeving vereiste veel aanpassingsvermogen en een grote inzet. De woning van de zusters werd grondig gerenoveerd door de Witte Paters. Het huis werd toevertrouwd aan Maria, de moeder van de kerk, en daarom binnen de gemeenschap Mater Ecclesiae, of Ecclesiae genoemd. In de kleine huiskapel kwam een nieuw altaar te staan, gemaakt door een moslim, waarbij de altaarsteen rustte op 3 zuilen. En deze verwezen naar de 3 goddelijke deugden, het geloof, de hoop en de liefde. Het wierookvat dat gebruikt werd voor de feestelijke liturgie kwam uit het atelier van een Joodse vakman. Luisterend naar het advies van moeder Julia, stonden de zusters open voor hen die, onder de Joden en de moslims, God zochten met een zuiver geweten. Door vriendschappen met Joodse en islamitische families, ook met christenen van verschillende denominaties, hebben de zusters vele zaken geleerd die noodzakelijk zijn om andere culturen te begrijpen. De witte paters waren dankbaar voor de inzet van de zusters. De broeders hielpen hen af en toe bij praktische klussen. Iedereen was blij toen in oktober 1976 de eerste groep Afrikaanse missionarissen kon beginnen aan een 3 maanden durende sessie. Sindsdien hebben honderden missionarissen zo een cursus gevolgd. Zowel priesters, zusters, broeders als geëngageerde leken die in Afrika werken. Bijbelstudie, archeologische bezoeken en biddend samen zijn met de Heer zijn er met elkaar verbonden. Velen van hen werden gesterkt in hun roeping door de toegewijde dienst en het trouwe gebedsleven van de zusters. De zusters in Jeruzalem waren zich ervan bewust dat het een groot geschenk was om de plaatsen te kunnen bezoeken waar Jezus geleefd en gewerkt had. In de kerk van Gethsemane, waar de doodsangst van Jezus wordt herdacht, nemen ze nog elke zondagmiddag deel aan de dankaanbiedingen en dragen door hun gebeden en liederen bij aan de bezieling van dit gebedsmoment. Moeder Julia moedigde de zusters aan om trouw aan het charisma van het werk de eenheid te dienen waarvoor Christus voor zijn lijden gebeden had. De afwezigheid van die eenheid wordt zo pijnlijk voelbaar in Jeruzalem vanwege de vele, vaak concurrerende christelijke strekkingen en religies. Deze eenheid is de ring van onze huwelijkstrouw met de Heer en zijn werk. Dat verbond houdt hoofdzakelijk in dat wij ons vrijwillig en uit liefde verbinden om die eenheid te leven, die eenheid te dienen, die eenheid in onszelf te bewaken en die eenheid rondom ons eer aan te doen. De broeders in het geloof moeten het kunnen voelen in heel uw levensstijl dat de eenheid onder u het heilige is waarop u geroepen zijt, waarvoor u instaat en borg staat met heel uw leven, uw handel en uw wandel. Alles, ja, alles wat u doet, moet leven en putten uit die eenheid die de band is van de ware liefde, de ware vrede, het ware geluk dat van u moet uitgaan. Dankzij een door God gegeven ontmoeting met een Franciscaan in de grot van de aankondiging in Nazareth, werd het voor zuster Miriam Lebbes mogelijk om in het najaar van 1978 een functie op zich te nemen in het Christian Information Center. Dit gebeurde met de toestemming van de Franciscaanse kustos in het Heilig Land, Marilio Sacchi. Daar kon ze aan talrijke pelgrims waardevolle hulp bieden, goede rondleidingen langs de heilige plaatsen regelen en in sommige gevallen zelfs zulke rondleidingen geven. De pastorale zorg voor pelgrims in het Heilig Land bracht het werk in contact met vele mensen uit de hele wereld. In die tijd verbleven er ook vele enkele jonge mannen uit Duitsstalige landen voor een studiejaar in Jeruzalem en leerden zo de gemeenschap beter kennen. Een van hen was Peter Willy, een seminarist in Innsbruck, die later de eerste internationale verantwoordelijke voor de priestergemeenschap van het werk zou worden. En dan komt er een hoofdstukje, Moeder Julia in het Heilige Land. Ook een foto van haar in de zaal van het laatste avondmaal. Moeder Julia ondernam een reis naar het Heilig Land van 14 oktober tot en met 19 november 1978. Op 29 september was ze vanuit België naar het Bregenzerwald gereisd om de zusters en de families van het werk te bezoeken. Gesterkt door dit verblijf in het mooie berglandschap van Vorarlberg, vloog ze, vergezeld door zuster Lisette Ruys, op 14 oktober van Zurich, naar Tel Aviv. Ze werden met de auto afgehaald door een witte pater en naar de heilige stad Jeruzalem gebracht. De aandacht van moeder Julia ging eerst en vooral uit naar de zusters. Ze hielp hen met hun werk, gaf hun tijd en aandacht, woonde hun gebed en liturgische diensten bij en gaf hun aanmoediging en advies. Innerlijk werd ze getroffen door de bijzondere manier van leven in het Heilig Land en de bezoeken aan de heilige plaatsen. Wat haar onmiddellijk opviel in Jeruzalem was de nachtelijke oproep van de muezzin. Ik herinner mij dat ik tijdens de eerste nacht verrast was door de oproep van de minaret. Voor een moment werd ik overvallen door minder opbouwende en gemengde gevoelens. Maar dat duurde niet lang. Al snel kon ik mijn hart weer oprichten en zag ik voor de ogen van mijn geest een klein aantal gelovigen die in deze vorm van gebed hun nood en hun honger naar God, naar vrede en gerechtigheid uitriepen. Ze begreep heel duidelijk dat er mensen zijn die de religie op fanatieke wijze misbruiken, maar voelde zich innerlijk hecht verbonden met diegenen uit alle godsdiensten die oprecht en reikhalzend zoeken naar het mysterie van God. Tijdens haar verblijf in het Heilig Land werd op 16 oktober de Poolse kardinaal Karol Wojtyla tot paus gekozen. Tijdens haar verblijf in het Heilig Land. Het was ook een verrassende belevenis natuurlijk, voor de hele wereld. Moeder Julia verheugde zich over de keuze van Johannes Paulus II. Ik ben zeer gelukkig over de verkiezing van onze Heilige Vader. Zijn intenties draag ik in het hart en ik vraag God dat Hij hem uitsluitend voor zich mogen bewaren en hem te sterken in zijn zware opdracht om het scheepje van Petrus te loodsen doorheen de stormen van onze dagen. In de zaal van het laatste avondmaal werd moeder Julia bijzonder geraakt. Lange tijd verwijlde ze daar in gebed. Op deze plaats is het sacrament van de eenheid geboren. In het heilig priesterschap en de eucharistie, beiden onafscheidelijk één. Hier heeft de Heer in zijn hoge priesterlijke gebed het testament gegeven voor zijn werk. Werk met hoofdletter. Voor de wereld bidt hij niet, maar voor allen die zijn vader hem gegeven heeft. Johannes 17, hoofdstuk, vers 9. Ja, voor allen die zijn godmenselijk hart gegeven heeft. Voor allen die zijn godmenselijk hart zouden willen benaderen door het geloof in de barmhartige liefde. Wij zijn geroepen en mede voorbestemd, krachtens de barmhartige liefde aan ons bewezen, om dit testament te leven, te bedienen, door te dragen en door te geven in de tijd die ons nu gegeven is. Moeder Julia bezocht de heilige plaatsen als 20e eeuwse pelgrim. Tegelijkertijd werd ze vaak ten diepste aangesproken door de gebeurtenissen die zich daar 2000 jaar geleden hadden afgespeeld. Zo schreef ze in een brief aan zuster Marie-Lucie, een religieuze die ze in de jaren 40 begeleid had bij de zoektocht naar haar religieuze roeping. Het vraagt de ogen van de inwendige mens die kan kijken naar omstandigheden en doorheen die omstandigheden vanuit het geloof in het woord van God. Thank you. een nieuwe kijk op de heilige familie. Op 21 oktober reed moeder Julia samen met de zusters naar Bethlehem. Een witte pater droeg de heilige mis op, de votiefmis van kerstmis. Toen ze de kapel naast de geboortegrot verliet, viel haar oog op een afbeelding van de heilige Jozef, die door de engel gewekt wordt en de opdracht krijgt te vluchten. Terwijl moeder Julia deze afbeelding aanschouwde, ontving ze een innerlijk licht, een nieuwe kijk op de heilige familie en een dieper begrip over haar betekenis voor de roeping van het werk. En uitgaande van deze ervaring sprak ze telkens weer over de zending van de heilige familie in de heilsgeschiedenis. Ze wilde de leden van het werk helpen om zich los te maken van een eenzijdige kijk op de heilige familie en om de concrete werkelijkheid van hun leven en hun unieke rol in het heilsplan van God te kunnen vatten. De heilige familie, deze drie, namelijk Jezus, Maria en Jozef, drukken een goddelijk mysterie uit van de inwording zijnde kerk, van het nieuwe verbond dat in Christus Jezus aanvang genomen heeft. Maria en Jozef waren in deze evolutie van de heilsgeschiedenis wonderen instrumenten van Gods plan. Ze waren als een voorafbeelding van de heilige kerk in wording, vervuld van de kracht Gods en bewogen door de wijsheid van Gods geest. Maria en Jozef droegen het geheim van de koning der koningen omtrent de menswording van Gods woord. Zij dienden dit wonderlijke geheim met heilige eerbied en schroom doorheen het wel en wee van de situatie die de hunne was en waarin dit heilsgeheim in realiteit in hun dagelijks leven was geworden. Schilderij in Bethlehem. Jozef wordt gewekt door de engel. Staat hiernaast. Met een onmiskenbare helderheid werd moeder Julia zich bewust van de betekenis van de zending van de heilige Jozef als man van het geloof en van de gehoorzaamheid tegenover de vaak verborgen goddelijke beschikkingen. Deze houding stelde ze als model aan de gemeenschap voor. De heilige Jozef, hoofd van de heilige familie, zal een bijzondere plaats innemen als voorbeeld van belangloze toewijding en discrete verantwoording in het gemeenschappelijke leven. Hij zal een stempel leggen op de aard van het familieleven dat onze gemeenschappen moet kenmerken. Een natuurlijke en geestelijke verwantschap, eenzelfde gezindheid en een gebonden zijn aan één en dezelfde opdracht die in de verschillende diensten de oprechte intieme genegenheid door de discrete aanvulling in de werkelijkheid tot uitdrukking brengt. Vanuit deze ervaringen vroeg moeder Julia later om het werk toe te wijden aan de heilige familie. Pater Philip Boys schreef een gebed dat overeenstemde met moeder Julia's aanvoelen. En met dit gebed werd de toewijding voltrokken op 27 december 1981, het feest van de heilige familie. Als gevolg daarvan werd de verering van de heilige familie in de gemeenschap inniger. Tegelijkertijd werden enkele aspecten van het leven als familie van God nadrukkelijker zichtbaar. De zorg voor de eenheid in de verscheidenheid, de gepaste wederzijdse aanvulling, het bewustzijn en bijdrage te kunnen leveren aan de vernieuwing en opleving van de christelijke geest in de gezinnen, de kerk en de maatschappij. Ervaring in de woestijn. Op 22 oktober 1978, één dag na haar innerlijke ontmoeting met de heilige familie, reed moeder Julia met de zusters over de Olijfberg tot aan de rand van de woestijn van Judea. Ze ging met hen langzaam de woestijn in. Na een tijdje vroeg ze om haar alleen verder te laten gaan. Het ontbreken van enige vorm van leven tot aan de verre horizon bewoog haar ten diepste. Dit moment was vol van Gods mededelende aanwezigheid. Zoals God eens in de woestijn zijn heerlijkheid openbaarde aan het volk Israël, zo mocht moeder Julia in deze woestijn iets ervaren van Gods heiligheid en grootheid. Terzelfder tijd werd ze ten diepste geraakt door nog een ander inzicht. Een half jaar later schreef ze daarover: sindsdien hoor ik als een verzuchting de woorden van de heilige Johannes, als een pijn in mijn hart. En het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaarden hem niet. Het deed mij zo'n pijn die leegte te zien, deze afwezigheid van leven in God, dit gebrek aan geloof, aan liefde en eerbied, dit heidendom van een uitverkoren volk dat zijn God verlaten had, de ontheiliging van de kerken en de plaatsen, geheiligd door het leven van Jezus, die omgevormd zijn tot musea. Voor moeder Julia werd de woestijn een symbool voor de afwezigheid van God in het leven van vele mensen, maar ook voor de geloofsverval. Het geloofsverval, de voortschrijdende secularisatie en de maatschappelijke vervreemding van God op vele vlakken. Ze voelde de diepe eenzaamheid en het verdriet van de Heer en begreep nog duidelijker de zending van het werk. Ik voelde de eenzaamheid van de Heer, zijn miskende liefde. Ik voelde zeer levendig de noodzaak eerherstel te brengen aan onze geboeide, met doornen gekroonde, vergeten en miskende koning. Spontaan kwam in mij op me als offerande aan de barmhartige liefde aan te bieden. Moeder Julia bleef van deze woestijnervaring vervuld, ook na haar terugkeer uit het Heilig Land. Ze herkende hierin een uitnodiging van de Heer aan de hele gemeenschap. En daar ziet u moeder Julia zitten in de woestijn, op een foto. Het werk moet de woestijn intrekken, net zoals het volk Israël, omdat er voor de gelovigen die trouw wil blijven geen plaats meer is. We moeten de lichtkolom volgen en vele activiteiten loslaten, opdat we met God in de woestijn kunnen zijn. Hij zal ons zelf voeden met zijn manna. Ze had de zekerheid dat het werk door God geleid zou worden, te midden van de stormen van deze tijd. In dit woestijnlicht mocht ik zien hoe hij zijn werk soeverein leidt en beweegt in en doorheen de tekenen van deze tijd. En deze uitnodiging tot een contemplatiever leven en een groter vertrouwen in de soevereine leiding van God werd versterkt door genaden die moeder Julia later ontving. Tijdens haar verblijf in Jeruzalem ging moeder Julia met de zusters ook biddend langs de Via Dolorosa, de weg waarlangs de lijdende Jezus ging. Op de plaats van de kruisiging, in de kerk van het Heilig Graf, was ze diep ontroerd en hernieuwde er haar bereidheid om zijn dorst naar zielen te delen. In vreugde en dankbaarheid voor de verrijzenis had ze ook aan het Heilig Graf gebeden. Het bezoek aan deze heilige plaatsen liet de genade van het Heilig Verbond sterker ontvlammen. Zo werd ze opnieuw gewaar hoe de roepingsgenade een onuitsprekelijke realiteit van Gods barmhartige liefde naar voren brengt en het belang van de roeping in haar wezenlijke opdracht. Hoe edig is zij verbonden met het verlossingsgeheim dat het mens geworden woord is. Hoezeer moeten we door onze trouw en vurige inzet onze dankbaarheid betuigen, ons hart iedere dag meer openstellen en laten vullen door deze barmhartige liefde die dienstbaar en offerbereid maakt. Op 9 november reed moeder Julia met enkele zusters naar Nazareth om te gaan bidden op de plaats waar Maria haar ja-woord uitgesproken had. Ze vond onderdak bij de liefdezusters van de heilige Carolus Borromeus. In de nacht kreeg moeder Julia ernstige gezondheidsproblemen, waardoor ze de volgende dag later dan gepland de heilige mis bijwoonde. Na de eucharistieviering begroette ze de zusters die haar zo vriendelijk hadden ontvangen en schonk hun ook veel tijd en aandacht. De chauffeur werd echter ongeduldig omdat deze vertraging het programma dreigde te verstoren. En daarom zag moeder Julia ervan af om de basiliek van de verkondiging te bezoeken en keerde met de anderen naar Jeruzalem terug. Omdat ze in innige verbondenheid leefde met de moeder van Jezus, was dat voor haar een groot offer om af te zien van dit bezoek aan de plaats waar Maria haar ja had uitgesproken, tegenover de engel Gabriel, en waar de Zoon van God mens werd. Maar ze was door en door een geestelijke moeder voor wie de ziel van een medewens meer betekende dan het bezoek aan een kerk, hoe belangrijk die ook was. De laatste dagen van haar verblijf in Jeruzalem lag moeder Julia veelal ziek te bed. Op 18 november 1978 nam ze afscheid van de zusters en keerde terug naar Oostenrijk, Ze werd begeleid door Germana Ratz, de Oostenrijkse weduwe met wie moeder Julia sinds haar bezoek in het Bregenzerwald zich erg verbonden voelde. C'était la folie de l'amour. Het was de waanzin van de liefde, vertelde ze aan een zuster om haar duidelijk te maken waarom ze, ondanks haar zwakke gezondheid, zo'n reis had ondernomen. De belevenissen van moeder Julia in het Heilig Land, vooral haar verdiepte inzicht in de betekenis van de Heilige Familie en haar innerlijke ervaringen in de woestijn, waren van blijvende betekenis voor het werk. Terugkijkend schreef ze: ik was zeer gelukkig om te mogen leven op de plaatsen waar Jezus en zijn Heilige Moeder leefden, waar onze verlossing zich voltrok. Het schijnt me dat de heilsgeschiedenis, het evangelie, alles hier levendiger en menselijker aanwezig is. Tot zover nu de lectuur uit het boek van Herman Geisler, Zij diende de kerk, moeder Julia Verhagen, en het ontluiken van de geestelijke familie het werk. Tot de volgende lectuur, beste luisteraars van Radio Maria.